Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week zal die zijn voor de kerk. En dan is er ook weer de extra collecte voor de bouwkas. Aanstaande dinsdagavond, 21 april, zal die in het kerkblad aangekondigde avond voor de jonge echtparen zijn, beginnend om 19:30. En ik herinner u ook nog aan de zendingsdag aanstaande zaterdag in Rotterdam. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste vers van Psalm 135 prijst de naam van uw God. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet van de Heere. En we zingen in aansluiting aan de wetslezing het zesde vers van Psalm 99. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. 99 vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij lezen samen het woord Gods uit de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse. Het vierde hoofdstuk. Paulus' brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 4. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Here hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Al mijn zaken zal u bekendmaken Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, dewelke ik tot dat einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete en uw harten vertrooste, met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, de welke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevelen ontvangen hebt. Zo hij tot u komt, ontvangt hem. En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze allen zijn mij medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat ge staan moogt, volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver over u en heeft over u en degene die in Laodicea zijn en degene die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas, groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen worden, en dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. En zegt aan Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult. De groetenis van mijn hand van Paulus, gedenkt mijn banden, de genade zij met u. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen gedenken aan zuster van der Laan van Wezel, die in de voorbije week is geopereerd. En we willen aan de Heere ook danken namens de familie van der Slik, die deze afgelopen week hebben mogen gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Ootmoedig danken wij u, o grote en genadige God, dat u ons hebt willen sparen en dat wij op deze zondag in uw huis mogen komen. Er is weer een week voorbij gegaan en dat is voor de een week geweest die in vele opzichten gelijk was aan andere weken. Dat is voor anderen weer een week geweest waarin ze toch heel wat hebben meegemaakt. Een week waarin ze misschien heel wat zorgen hebben moeten dragen. Een week waarin er heel wat spanning is geweest. Heren, zo liggen de dingen verschillend. Maar hoewel we allemaal een verschillende weg hebben en verschillende levensomstandigheden, we komen vanmorgen, als we in uw huis zijn, in feite allemaal met dezelfde noden voor uw aangezicht. Hoe onderscheiden alle dingen in ons leven ook mogen zijn, wat onze geestelijke nooddruft betreft, staan we allemaal gelijk. Van nature allemaal verloren mensen. Allemaal mensen met zonde en met schuld en met ongerechtigheid. Allemaal zondaren die uw gramschap verdiend hebben en die er ook niet op kunnen rekenen dat gij nog aan ons wilt denken in uw gunst, want we hebben dat verbeurd. Allemaal mensen die op weg zijn naar de rechterstoel ook, en die rekenschap een keer zullen moeten afleggen. En die dat nooit zullen kunnen, omdat wij op al uw vragen geen antwoord kunnen geven. En beschaamd het hoofd zullen moeten buigen, omdat we tegen al uw geboden gezondigd hebben. En niet alleen tegen uw geboden, maar ook tegen uw evangelie. Tegen het aangeboden heil in Christus. Heren, allemaal mensen met grote nood. De een zal het beseffen, de ander niet. En daar ligt dan weer een verschil. Maar of we het beseffen of niet beseffen, de werkelijkheid is er niet anders om. Heren, allemaal zijn we mensen die maar door één weg gered kunnen worden. En door één bloed vergeving kunnen ontvangen. En die het van de Heere Jezus moeten hebben. De een zal het beseffen, de ander niet. En daar is weer onderscheid. Maar de werkelijkheid is niet anders. Er is maar één middelaar, Gods en der mensen. Er is maar één weg des behouds. Er is maar één bloed dat reinigt van alle zonden. Er is maar één gerechtigheid waarmee we bekleed kunnen worden om daarmee voor u de Heere te kunnen bestaan. Heren, en dat is toch de werkelijkheid zoals u die geopenbaard hebt. Heren, met alle verschillen die er in ons leven zijn, laten we van die wezenlijke zaken vanmorgen allemaal diep doordrongen mogen wezen. Dat we zondaren zijn en dat we genade nodig hebben. En dat niet maar een keer, maar heel ons leven lang en in ons sterven ook. Heere, genade, dat gij onze schuld vergeeft en dat u ons weer aanneemt. Dat u ons in uw gunst gedenkt. Geef dat we dat mogen beseffen, Heere, en dat ons hart daar ook naar uit mag gaan. En dat we zo mogen vluchten. Of dat nu voor het eerst in ons leven zal zijn of dat we dat al veel vaker gedaan hebben. Vluchten tot die zaligmaker. Vluchten tot die beloften die over hem spreken. En dat we niet rusten voordat we dat weten. Dat hij zich aan onze ziel heeft bekendgemaakt. En dat wij door het waarachtig geloof aan hem mogen zijn verbonden. Heren, daar gaat het om in uw woord. En we willen uw naam danken dat u dit evangelie ons laat verkondigen. Dat die boodschap klinken mag ook in ons midden. Zondag aan zondag, keer op keer, en dat u het niet moede wordt om ons die weg te wijzen en dat heil bekend te maken. Zegen ons, Heer, als we nu naar dat evangelie mogen gaan luisteren. En stel dat woord van u tot een zegen. En dan weet u dat we vanmorgen in bijzondere zin ook samengekomen zijn in verband met het feit dat er weer opnieuw bevestiging zal plaatsvinden van ambtsdragers. Mensen die gij roept om in uw dienst te arbeiden. Heren, wat is dat ook een zegen dat u daar ook nog mee doorgaat en dat u nog altijd weer mensen roept om dat werk in het midden der gemeente te mogen doen. Laat hun verwachting van u zijn. Geef dat de broeders die in het ambt bevestigd of herbevestigd zullen worden, dat ja-woord niet zullen spreken ziende op eigen krachten, want dan zou de vrijmoedigheid ook ontbreken, maar dat ze het oog maar op u de Heere mogen slaan en dat zij daarin ook ervaren mogen dat u hen vanmorgen zelf bevestigt in het ambt. Want Heere, dat kan u wel op een bepaalde manier via een bepaalde plechtigheid in de kerkdienst geschieden. Maar we zullen daar toch ook de bevestiging van binnen op moeten ontvangen. Dat gij het zelf zijt, Heere, die roept en die het ook belooft om getrouwheid en bekwaamheid te geven. Laten ze zo vanmorgen hun werk mogen beginnen. En wilt u het in de gemeente ook doen ervaren als een zegen, Heere, dat er nog ambtelijk werk verricht mag worden, want dat bewijst dat u nog voortgaat met uw werk. Zegen ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid en laat uw gunst ook op deze kerkdienst mogen rusten. Denk aan onze zieken. We denken bijzonder aan zuster van der Laan in het ziekenhuis. Ze heeft een operatie ondergaan en dat was een diep ingrijpende operatie. Heren, we danken u ervoor dat gij haar door die operatie heen geholpen hebt en dat er nu ook voorzichtig een begin van herstel mag zijn. Zegen haar ook verder naar lichaam en ziel en laat ze het mogen ervaren ook in deze moeilijke weg dat u aan haar denkt. We danken u ook, Heren, voor het feit dat de familie van de Slik het echtpaar met hun kinderen hebben mogen gedenken hoe gij hen 40 jaar gespaard hebt in de band van het huwelijk en hoe zij in die weg door alle wederwaardigheden heen toch door u ook bij elkaar gehouden zijn. U hebt ze gespaard voor en met elkaar en u hebt ze gedragen en verzorgd en dat is alles reden om uw naam daar ook voor te erkennen. Want het zijn ook onverdiende zegeningen, Heren, als een mens deze dingen mag meemaken. Laten ze de dank voor u mogen neerleggen en laat hun leven aan uw dienst mogen zijn gewijd. Denk ook verder aan hen en vergezel hen en geleid hen op hun verdere levenspad. En wil met uw genade en met uw gunst in hun harten en in die van het hele gezin werken, Heren. En laat datgene wat in de tijd hun trouwtekst was, ook nu nog hun leven bepalen en dat van hun kinderen en kleinkinderen eveneens. Zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Heren, wij bidden u om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. We bidden u dat gij uw genade wilt uitstrekken over alle arbeid die vandaag geschiet in uw naam, bekwaam uw knechten. Als gij ze tot de arbeid roept, Heren, wilt u ze dan ook helpen en wilt u ze dan de geest, uw heilige geest geven, opdat ze door die geest ook mogen worden aangegord, om het de rechtvaardige aan te zeggen dat het hem wel zal gaan en de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan, tenzij hij zich zal bekeren. Heren, breid zo uw koninkrijk nog uit. En wil uw naam heerlijk maken in het midden van deze wereld. Hoor ons, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de Morgenzang, daarvan de versen 3 tot en met 6. De Morgenzang, de versen 3 tot en met 6. Gemeente, we gaan nu eerst over tot de bevestiging van de gekozen broeders. En ik lees u daartoe het formulier. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders Stale en Kooiman, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Nu is het al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam van de Heere tot de bevestiging zullen voortvaren. Ten einde dan, geliefde broeders, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. En mag ik u dan verzoeken op te staan. Ten eerste vraag ik u, zowel ouderling als diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij, broeder Tale, in de regering van de kerk nevens de dienaren van het woord, en gij, diaken, broeder Kooiman, in de bediening der armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Tale? Broeder Kooiman. De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat ge in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar mocht verkeren. Amen. Zo wees dan, ouderling, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaren van het woord en de andere ouderlingen bevolen is. Zijt mede als een wachter over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij, diaken, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukte te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt tezamen in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiermaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, en begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, geeft mild en deelt gaarne mede. En zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. En die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeider liever werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben meten te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeders, de Heere heeft het zo geleid in uw leven dat u vandaag op deze 19e april uw ja-woord heeft mogen geven. En op deze wijze ook uw ambt hebt mogen aanvaarden. Broeder Tale doet dat voor de eerste maal. Broeder Kooiman is herbevestigd en heeft al eerder die belofte mogen geven. Maar of dat nou voor de eerste of voor de tweede of nog meer keren is, het zal er toch weer op aankomen en voor u allemaal beleving moeten zijn dat de Heere u de getrouwheid geeft om uw ja-woord ook te vervullen. Dat de Heere u ook de bekwaamheid geeft om uw ja-woord te kunnen vervullen. Dat de Heere u toerust om te kunnen doen wat hij van u verwacht en wat de gemeente eveneens van u verwacht. God, geef u die zegen. U bent in uw hart overtuigd, dat hebt u zojuist ook gezegd, dat de Heere u via die verkiezingsuitslag geroepen heeft om in deze gemeente te dienen. En ieder op zijn eigen plaats. En we weten ook van elkaar dat u dat met vreugde moogt aanvaarden, tegelijkertijd met vrees. Vreugde omdat het een verwaardiging is. Vreugde omdat die arbeid ook de liefde van uw hart gekregen heeft. Vrees vanwege uw eigen onbekwaamheid en uw eigen ongeschiktheid. Wat dat laatste betreft, dat moet eigenlijk ook maar nooit overgaan. Dat we altijd maar weer afhankelijk zullen zijn en dat we in de beleving van onze eigen ongeschiktheid maar altijd weer de zender van zijn dienstknechten nodig hebben. En dat we zo ook altijd maar weer in diepe afhankelijkheid het van hem verwachten. En dat eerste, dat er vreugde in dit werk beleefd wordt, dat moet ook nooit overgaan. Want het is een voorrecht om te mogen arbeiden met het woord en te mogen arbeiden aan het heil van medezondaren. God zegene u in dat werk en hij stelle u in onze gemeente ook tot rijke zegen. En daarmee dan is tegelijkertijd ook het moment gekomen voor u, broeder Kievit, dat we afscheid van u nemen. U staat nu naast degene die u opvolgt in het ambt. U hebt verschillende jaren in onze gemeente mogen dienen. Op de ledenvergadering is daar al een enkel woord van gezegd. Ik heb toen gezegd dat we officieel afscheid van u nemen als uw opvolger in uw plaats bevestigd is. En dat is heden. We danken de Heere dat hij u aan onze gemeente heeft gegeven. En dat hij u bekwaamheid heeft geschonken om vele jaren in het ambt van ouderling en daarbij ook nog als scriba van de kerkenraad te mogen werken, te mogen dienen. U hebt dat met vreugde gedaan. Het is wel eens een hele belasting geweest, zeker in de laatste jaren, naast de studie voor de opleiding tot het bijzondere ambt van dienaar des woords. Maar de Heere heeft u ook gedurig de bekwaamheid gegeven. En we weten dat u het met vreugde en met overgave gedaan hebt. En dat het ook niet ongezegend geweest is. Nog even, dan hoopt u straks in een ander ambt bevestigd te worden. God zegene u ook in die periode die daar nu vanaf dit moment nog tussen dat andere moment in ligt. En laat de Heere ook u verder toerusten en bekwamen, opdat u straks niet maar als een deeltijdfunctie in het ambt mag dienen. Naast andere werkzaamheden, maar opdat u volledig in het ambt mag werken. En zo ook in de dienst des Heren uw verlustiging mag vinden. God zegene u in uw gunst, in zijn gunst. Gemeente, wij gaan deze broeders, de bevestigde broeders, en ik mag ook broeder Kievit daar wel bij betrekken, toezingen uit de 134ste psalm en daarvan het derde vers, dat 's Heren zegen op uw daal. Zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de armen onderhouden. Dat gij ons althans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde een iegelijk zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen, in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van dezen met uw heilig woord. Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijke en milddadige harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En nu luisteren we naar het woord des Heren, gemeente, zoals we dat vinden in het 17e vers van Kolossenzen 4. Kolossenzen 4, het 17e vers. Daar vindt u onze tekst voor vanmorgen. En zegt aan Archippus: zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heren, dat gij die vervult. Gemeente, we zijn er vanmorgen dus weer getuige van dat de Heere nog altijd doorgaat met wat hij beloofd heeft dat hij zou doen, met wat ook in het woord van God te vinden is als een van de dingen die de Heere zelf in zijn kerk wil onderhouden, namelijk dat hij de verhoogde Christus, ik zeg het met de woorden van de apostel Paulus in het 4e hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, dat hij de verhoogde Christus sommigen geeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, en dat hij dat doet tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Het gaat niet om een menselijke instelling, het gaat niet om een vondst van de kerk, ergens op een kerkelijke vergadering gedaan of op een concilie uitgesproken. Het gaat om een instelling van Christus. Hij geeft mensen die hij de opdracht geeft om in zijn kerk te dienen en die hij een speciale, wel omschreven taak ook geeft bij de dienst waartoe hij hen roept. Die ambtsdragers die hij geeft, die staan in een nauwe relatie tot degene die ze geeft, tot hun zender. En ze staan ook tot een nauwe relatie tot de gemeente aan wie ze gegeven zijn. Laten we vanmorgen naar de gelegenheid van dit moment eens met elkaar gaan luisteren naar wat het woord van God ons ten aanzien van deze dingen zegt. En we concentreren dat dan op de woorden van onze tekst, waar het gaat over de ambtelijke dienst van Archippus. En het eerste wat we dan in onze tekst tegenkomen is dat die ambtelijke dienst aangenomen is in de Heere. En vervolgens maakt deze tekst ons ook duidelijk dat die ambtelijke dienst vervuld moet worden in de gemeente. Helemaal aan het eind, bijna het laatste stukje van de brief van Paulus aan de Colossenzen, daar lezen we dus deze aansporing. Een woord over Archippus. Wie was dat? Veel zullen we van hem niet te weten komen. Er is maar één andere plaats in het woord van God waar zijn naam ook genoemd wordt. En dat is in de brief die Paulus aan Filemon geschreven heeft. Als Paulus die brief aan Filemon begint, dan zegt hij: Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder. Dus, wie die Archippus verder dan ook geweest mogen zijn, dit weten we in ieder geval van hem, dat hij een medestrijder van Paulus is geweest. En dat is op zichzelf al een veelzeggende mededeling. Hij staat naast Paulus, medestrijder noemt hij hem. Hij staat naast Paulus in eenzelfde strijd. Hij heeft dezelfde opdracht. Hij staat tegenover dezelfde vijanden, anders hoefde er van geen strijdsprake te zijn. En Paulus ziet zijn werk en dat van deze Archippus dus inderdaad als een strijd, waarin hij niet alleen staat, maar waarin ze naast elkaar mogen staan en elkaar mogen steunen en elkaar mogen helpen. Enfin, u ziet dat er alleen al in dat woord medestrijder al heel wat gedachten meeklinken. Ze staan dus in een strijd. Een strijd in dienst van een koning. En die koning is de Heere Jezus. Een strijd tegen vijanden. En de hoofdvijand is de boze. En waar gaat het nou om in die strijd? Het gaat in die strijd om het winnen van mensen die in het kamp van de boze verkeren, om ze over te brengen onder de heerschappij van de Heere Jezus. Het gaat er in die strijd om dat mensen bewogen zullen worden tot het geloof om Sions vorst te erkennen als hun Heer. Nou, en in die strijd, dat is een geestelijke strijd, is deze Archippus dus kennelijk betrokken. De Heere heeft hem naast Paulus gezet. En er zijn er nog veel meer die in die strijd naast elkaar mogen staan. De Heere heeft ook die Archippus dus het zwaard des geestes in de hand gegeven om in die strijd bekwaam te zijn. En dat zwaard des geestes is het woord. Om met dat woord mensen te winnen. Om met dat woord dwaalleer te weerleggen. Om met dat woord het rijk van de boze afbreuk te doen. Archippus is een soldaat in het leger van zijn koning. En dat zegt dus toch al heel wat. Wat we van deze Archippus verder weten is dat hij in Colosse woont. Hij wordt immers genoemd in de brief aan de Colossenzen. Trouwens, Filemon behoorde ook bij de gemeente van Colosse. En als hij in de brief van Filemon ook bij de medegeadresseerden hoort, deze Archippus, dan kun je daar ook uit aflezen dat hij in Colosse woonde. En in Colosse heeft deze Archippus, en dan ben ik weer bij onze tekst terug, kennelijk een bepaalde bediening aangenomen. Wat moet dat dan zijn geweest? En hoe hebben zich de gebeurtenissen toegedragen? Wel, als volgt. In het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Colossenzen, in het zevende vers, daar lezen we de naam van een zekere Epaphras. Leest u maar mee in vers 7 van hoofdstuk 1. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. een geliefde mededienstknecht van Paulus. En voor de gemeente van Colosse was deze Epaphras een getrouw dienaar van Christus. Paulus heeft van die Epaphras het een en ander gehoord. Doordat Epaphras van Colosse, waar hij dus dienaar van de gemeente was, waar hij de voorganger was. Doordat deze Epaphras die gemeente van Colosse een tijdje verlaten heeft om naar Paulus in Rome in de gevangenis te reizen om hem daar te bezoeken. En kennelijk heeft die Epaphras dat gedaan om met Paulus te raadplegen over allerlei zaken die er in de gemeente van Colosse omgingen. Ik ga dat vanmorgen allemaal niet diep en breed uitmeten, maar in de gemeente van Colosse was het niet altijd even rustig. Daar werden dwaaleringen verkondigd en daardoor werden de gemeenten opgeschrikt en onrustig gemaakt. En wat moest Epaphras daar tegenover plaatsen? Hoe moest hij die dwaaleraars ontmaskeren en hoe moest hij die dwaaleer weerleggen? En er waren nog andere dingen en over een en ander heeft deze Epaphras behoefte gevoeld om eens met de apostel Paulus te raadplegen. Hij zal ongetwijfeld aan zijn gemeente gevraagd hebben om een verlof om naar Paulus te reizen. Ze hebben het hem gegeven en zodoende is deze Epaphras in Rome gekomen. Hij is in Rome zijn gemeente in Colosse niet vergeten, want als Paulus deze brief schrijft, dan komt hij in vers 12 van hoofdstuk 4 nog eens over die Epaphras te spreken. Hij doet ze de groeten. Het loopt nu tegen het eind van de brief. En u weet, als Paulus de brieven gaat besluiten, dan doet hij meestal de groeten van die en van die. Nu, ook in deze brief, u groet Epaphras, die uit de uwen is. Een dienstknecht van Christus. Te allen tijden strijdende voor u in de gebeden. Hij is ze niet vergeten. Al staat hij niet meer zondags op de preekstoel in Colosse. En al doet hij niet meer in de week bezoeken in die gemeente. Hij is nu eenmaal bij Paulus in Rome. Hij vergeet ze niet. Hij vergeet ze ook in zijn gebeden niet. Hij is gedurig te allen tijden onafgebroken bezig met voor hen te strijden in de gebeden. Opdat God die gemeente van Colosse zal geven dat ze mogen staan volmaakt en volkomen in al de wil van God. En dan zegt Paulus er dit nog bij, want ik geef die Epaphras getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en over de gemeente in de buurt, in Laodicea, en over een andere gemeente, nog weer iets verder weg, Hierapolis. Maar waarom is deze Epaphras nou niet teruggekeerd naar Colosse? Hij kon niet. En dat weten wij niet uit de Colossensebrief, maar dat weten we weer uit de brief aan Filemon. Want aan het eind van die brief aan Filemon noemt Paulus de naam van Epaphras ook nog een keer. En hij laat het weten dat deze Epaphras zijn medegevangene is. Tijdens zijn bezoek aan Rome is Epaphras ook gevangen gezet. Is hij ook zijn bewegingsvrijheid kwijtgeraakt. En kon hij niet terug naar Colosse. En wat heeft Archippus daar nou allemaal mee te maken? Dit. Ik stel het me zo voor, toen Epaphras wegging, heeft die gemeente van Colosse gezegd, maar wij moeten toch wel iemand hebben die ons voorgaat. Wij moeten toch wel iemand hebben die in de tijd van de afwezigheid van Epaphras onze gemeente leidt en bestuurt. En toen heeft die Archippus die bediening aangenomen om in de afwezigheid van hun voorganger Epaphras de gemeente van Colosse leiding te geven. Want de dienst in het evangelie moest voortgang hebben. En de mensen hadden de zorg, de ambtelijke zorg nodig. En toen is Archippus als de plaatsvervanger van Epaphras aangesteld om de gemeente te verzorgen. En daar heeft die Archippus, zo begrijp ik uit de woorden van onze tekst, tegenop gezien. Hij heeft die taak wel aanvaard. Hij kon er ook niet onderuit. En hij heeft die taak aanvaard in de Heere, in afhankelijkheid van de Heere. Maar hij heeft het, zo begrijp ik, aarzelend gedaan. En misschien is het hem wel een troost geweest als hij dacht, ik hoef het gelukkig maar tijdelijk te doen, want straks komt Epaphras wel weer terug en dan neemt hij het wel weer van mij over. Maar toen bleef Epaphras weg. En toen duurde het allemaal veel langer als dat hij gedacht had. Door de gevangenschap van Epaphras. En nu moet Archippus veel langer dat werk doen dan hij ooit verwacht had. En dat is de reden dat Paulus hem nog eens heel nadrukkelijk bijna aan het eind van die brief bij name noemt. Om hem een hart onder de riem te steken. Om hem te bemoedigen. En dan moet die Archippus niet altijd alleen maar denken en zeggen, ik ben zo onbekwaam. Maar dan moet hij zich realiseren dat de Heere hem roept. En dat er geen ding bij geval gebeurt. Ook niet als Epaphras in de gevangenis komt te zitten. En daarom herinnert de apostel deze Archippus eraan dat hij een bediening heeft. En dat hij die aangenomen heeft in de Heere. En wat is dan een bediening? Dat woord zegt het al, een dienst. Zoals de Heere Jezus ook dienaar is geweest. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De Heere Jezus heeft zijn eigen dienstwerk ook getypeerd als een bediening. En zo zegt de apostel Paulus dat ook van al diegenen die tot het dienen in Gods kerk geroepen worden. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik u die een mede-ouderling en een getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard wordt, zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, maar niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Niet om vuil gewin. Maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Als een bediening. Dienaars zijn het. En het heerschappij voeren over het erfdeel des Heren moet verre van hen zijn. En het zal hen niet gaan om vuil gewin. Het zal hen niet gaan om hun eigen eer en om hun eigen positie en om hun eigen roem. Maar het zal hen hebben te gaan om het welzijn van de kudde, zoals het de Heere Jezus altijd gegaan is, om het welzijn van zijn kudde, zijn schapen. Niet herders die zichzelf wijden, maar herders die het hart op de kudde gezet hebben, waren dienaren. En dat vraagt zelfverloochening. En zo heeft Archippus die bediening aangenomen. Om zo voor de kudde in Colosse te zorgen. En niet zijn eigen belang te zoeken. En niet zijn eigen roem te verbreiden. Maar werkzaam te zijn aan het heil van hen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. En vervolgens heeft hij die bediening aangenomen in de Heere. Zo is het toch begonnen met Archippus. En dan kunnen er moeiten komen in het ambt. En dan kunnen er tegenslagen zijn in de bediening. Maar Archippus hoeft dat werk toch niet in eigen kracht te doen, want het is toch begonnen met het aannemen van die bediening in de Heere. Zo heeft hij toch zijn jawoord gegeven. In afhankelijkheid, ziende op hem die roept en die het belooft dat als hij roept ook doen zal. O ja, er komen zwarigheden. Dat heeft Archippus ook ondervonden. Trouwens, Epaphras is al naar Rome gereisd om met Paulus te raadplegen over hoe hij met dit en hoe hij met dat en hoe hij met die omstandigheden moest omgaan. En wat hij die dwaalleerswaaraars moest antwoorden en wat hij de gemeente moest doen om ze bij die dwaalleer en die dwaalleraars vandaan te houden. Het is niet altijd eenvoudig. Er zijn omstandigheden dat Archippus niet verder kan. Dat hij het niet weet. Dat hij wel moet, maar niet kan. En dat hij de neiging voelt opkomen, zoals dat ook wel door een ander tot de Heere gezegd heeft. Gezegd is, Heere, zend toch een ander. De zwaarigheden waarmee je geconfronteerd wordt, niet alleen met datgene wat van buitenaf naar binnen toe komt. Maar ook als je geconfronteerd wordt met wie je zelf bent. Wie is tot deze last bekwaam? Om in Gods heilige naam zijn vloek, zijn zegeningen, de mensen aan te dringen. Wie is bekwaam? Maar van wie heeft Archippus die bediening dan? Wie heeft het hem dan op de handen gelegd? Wie heeft hem er dan toe geroepen? Is het niet de Heere? En als het de Heere is, zal hij het dan ook niet doen? Daarom, Archippus hoeft het niet allemaal zelf te doen. Hij heeft een zender. En juist ook in al de wederwaardigheden en in al de moeite die hem op zijn pad tegenkomen, moet hij maar op zijn zender terugvallen. En daar ligt het geheim. Daar ligt het geheim van het ambtswerk, daar ligt het geheim van het ambtswerk van Archippus, daar lag het geheim van het ambtswerk van Paulus. Daar ligt het geheim van het ambtswerk vandaag nog. We moeten een zender hebben. En een mens die door de Heere geroepen wordt, moet het ook leren om op zijn zender te steunen. En op zijn zender terug te vallen. Archippus heeft deze bemoediging dus kennelijk nodig. Epaphras zal Paulus wel het een en ander verteld hebben over die Archippus. En dan noemt de apostel hem dan een medestrijder. Maar hij heeft wel begrepen dat deze medestrijder ook zijn zwakheden heeft. Ook zijn momenten van inzinking. En dus voordat hij die brief beëindigt en voordat hij dat laatste woord schrijft, nog even dat woord over Archippus. Nog even die aansporing, die bemoediging. Omdat de apostel ook wel begrepen heeft dat het in Kolosse lang niet altijd meevalt. En dat daar niet alleen dwaalleer is, maar de brief maakt ook duidelijk dat er eigenwillige godsdienst is. Vrome mensen, maar die God op een eigen manier dienen. Vrome mensen die allerlei regeltjes en allerlei inzettingen gemaakt hebben, maar die niet uit God zijn. Maar zij hechten daar zoveel waarde aan. En daardoor ontstaat er verwarring. Houd het spoor dan maar eens. Maar Archippus staat niet voor eigen rekening. Wel, de dingen van toen gelden vandaag nog. En als er iemand geroepen wordt door de Heere langs de weg die wij dan kennen en die in onze kerkorde is vastgelegd van verkiezing door de stemgerechtigde leden der gemeente, en daarin dan tegelijkertijd ook aanwijzing gedaan wordt door de Heere. Als de Heere iemand roept om in zijn gemeente te dienen in het ambt, dan moet, en anders kan het niet en anders mag het niet, dan moet dat ambt, dan moet die bediening aangenomen worden in de Heere. En niet in eigen kracht. En niet steunend op eigen wijsheid en op eigen inzichten en op eigen ervaring, maar in de Heere. Om ook op hem te kunnen terugvallen als het nodig is. En is het niet vaak nodig. Want er zijn niet alleen maar in Archippus dagen in de gemeente van Kolosse dingen die onrustig kunnen maken, maar die zijn er vandaag ook. Er zijn niet alleen maar voor Archippus in Kolosse dingen die zorg gaven. Er zijn vandaag ook nog dingen die zorg geven. Er was niet alleen in Kolosse die eigenwillige godsdienst, waarbij de mensen het zelf eigenlijk uitmaakten wat ze deden en wat ze geloofden enzovoort. Maar er is ook vandaag nog een hoop eigenwillige godsdienst. Er was niet alleen in Kolosse allerlei wind van leer. Maar er is ook vandaag allerlei wind van leer. Er was niet alleen in Kolosse lauwheid en traagheid en mensen die ongeregeld leefden en wandelden. Er is ook vandaag lauwheid en traagheid en ongeregeldheid. Er was niet alleen in Kolosse ingezonkenheid, vandaag ook. Er was niet alleen in Kolosse het gevaar van wereldgelijkvormigheid. Maar met verandering van allerlei vormen is dat vandaag, dat gevaar vandaag net zo groot, nog zo niet groter. Wat zullen degenen die door de Heere een bediening gekregen hebben dan doen? Soms overvalt hen de moedeloosheid. Soms overvalt hen de vraag, waar doe ik het voor? Wat levert het op? Wat werkt het uit? Wat is het resultaat? Maar hoe is het werk aangenomen? En als dat met vrijmoedigheid ook gezegd en geweten mag worden, het is aangenomen als een bediening in de Heere. Dan laat Paulus het aan Archippus weten, dan hoef je ook niet te verzagen. Want dan zal die God die het roedie roept het ook doen. En dan zal hij ook in het ambt de dienstknechten die wel eens moedeloos kunnen worden, moed en krachten geven. Dan zal hij het zijn dienstknechten ook laten weten. En soms ook laten zien dat hun arbeid toch niet ijdel is in de Heere. Maar dan moet Archippus die bediening ook wel vervullen, volmaken. En daarin getrouw zijn, volharden. Dan mag de Heere, de zender, de getrouwmakende God van zijn dienstknecht Archippus ook verwachten dat hij ijverig is in de dingen die de Heere hem op de hand gezet heeft. Wat en waar moet hij dat dan doen? Dat maakt de apostel Paulus duidelijk door de manier waarop hij dit zegt. Hoe schrijft hij dit nu? Is het nu zo dat hij tegen Archippus zegt, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult? Gemeente, als u nauwkeurig onze tekst leest, dan ziet u niet dat Paulus tegen Archippus zegt, dit en dat moet je nou doen. Maar hij zegt het tegen de gemeente en de gemeente moet het tegen Archippus zeggen. Zegt aan Archippus, gemeente van Kolosse. En wat die gemeente dan tegen Archippus moet zeggen, dat is wat wij zojuist overdachten. Zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heere, dat ge die vervult. Dus het is de gemeente die het tegen Archippus moet zeggen en die het tegen Archippus gedurig moet zeggen. De apostel gebruikt een werkwoordsvorm die aangeeft dat dat maar niet eens een keertje gezegd moet worden. Maar blijf dat maar tegen hem zeggen. Roep hem er iedere keer maar toe op. Herinner hem er iedere keer maar aan, gemeente, dat hij een bediening aangenomen heeft in de Heere. En hij zegt het niet tegen één lid van de gemeente. Hij zegt het in het meervoud. Zegt aan Archippus. Daar hebben ze allemaal een taak in. En dat bewijst dat die ambtsdrager en zijn werk ten nauwste betrokken is op die gemeente. En dat die gemeente ten nauwste betrokken is bij de vervulling van het ambtswerk. Het is immers de gemeente geweest die hem ertoe geroepen heeft. En mitsdien God zelf. Door middel van de gemeente. Dat mag dan vroeger wel wat anders gegaan zijn. Je leest in het boek Handelingen ergens dat ze door opsteken der handen ouderlingen verkozen hebben. Dus dat men dus een niet schriftelijk een briefje invulde en dat inleverde, zodat die stemmen geteld konden worden. Maar dat men met hand opsteken dat deed, hoe dat verder ook ging. Maar door de gemeente behaagt de Heere die verkiezing te regelen. En daarom begrijp ik nooit goed dat er een aantal stemgerechtigde leden niet eens aan de verkiezing meedoen. Die maken van hun door God gegeven recht niet eens gebruik om in de dienst, in de ambtelijke dienst te voorzien. Maar het is de gemeente door wie de Heere heen roept. En zo behaagt het de Heere om ze te geven, die ambtsdragers. Met het oog op het heil van die gemeente. Ik begon zojuist met het citeren van Efeze 4 vers 11 en 12, waar de apostel aan de Efeziërs schrijft dat het doel van de gave van de ambten in de gemeente is tot de volmaking van het lichaam van Christus. Tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Tot het werk der bediening. Gemeente, de Heere heeft uw heil op het oog als hij ambtsdragers geeft. De Heere heeft de bekering van zondaren op het oog. De Heere heeft het onderwijs van de gemeente op het oog. De Heere heeft geestelijke bedoelingen. De Heere heeft het welzijn van zondaren. De Heere heeft het heil van de kudde op het oog. Als hij mensen geeft die hem in het ambt mogen dienen. Maar daarom mag die gemeente, ja moet die gemeente, ook van de dienst van de ambtsdragers gebruik maken. En daarom moet de gemeente van Colosse tegen die hulpprediker, laat ik hem dan zomaar noemen, Archippus zeggen. Archippus, je vergeet het toch niet, hè? Je hebt een bediening aangenomen in de Heere. En we begrijpen best dat het wel eens moeilijk is. En dat het wel eens zwaar is. En dat het wel eens veel van je tijd vergt. Maar zie erop toe, Archippus. Dat wat je de Heere beloofd hebt. Dat je dat ook doen zult. Dat je je ambt, dat je je dienstwerk vervult in de Heere. Zo heeft de gemeente het recht, de plicht. Om gebruik te maken van die dienst. Maar ze heeft ook het recht om degenen die daartoe geroepen zijn aan de vervulling van hun plicht te herinneren. Niet, en verstaan we nu niet verkeerd, niet om van die ambtsdragers te verwachten dat ze allerlei onbenulligheden verrichten in de gemeente. Niet om van die ambtsdragers te verwachten dat ze eens een keer een visite komen afleggen om een kopje thee te drinken. Maar dat ze komen arbeiden aan uw zielen. Daar zijn ze voor geroepen. En daar mag de gemeente hen op wijzen. Daar mag de gemeente hen op appelleren. Dat ze komen om te arbeiden aan het waarachtige heil. U moet er wel één ding bij bedenken. En dat trof mij bij het lezen van het formulier ook nog eens een keer. Want daar wordt daar ook al, en dat is dan toch een formulier uit een ver verleden al. Daar wordt toch ook nog eens een keer herinnerd aan het vele werk dat de ambtsdragers soms te verrichten hebben aan de ongeregelden. En ook in deze tijd is het inderdaad waar dat er nogal eens wat tijd heen gaat. Wat tijd in de vervulling van het ambt met werk onder de ongeregelden. En dat er opdrachten vervuld moeten worden die nogal eens tijdrovend zijn. In het vermanen, in het bestraffen, in het terechtwijzen, in het corrigeren enzovoort. En dat is tijd die je maar één keer besteden kunt en die komt dan in mindering aan de tijd die aan anderen op meer geestelijk niveau soms besteed zou kunnen worden. Maar dat zij dan zo. Maar gemeente, laat ik u er vanmorgen dan met het woord van de apostel Paulus maar aan mogen herinneren. U mag dat tegen de ambtsdragers zeggen. Broeders, jullie hebben een bediening aangenomen in de Heere. Zie erop toe dat je die vervult. Tot ons heil. En tot het welzijn van de zielen van ons en van onze kinderen. Valt u ze niet lastig met dingen die uiteindelijk niet veel om het lijf hebben. Maar als het gaat om die ware geestelijke arbeid. U hebt het recht om daar gebruik van te maken. Maar als u het recht hebt om de bediening van de ambtsdragers en de vervulling daarvan te vragen. Laten we dan ook beseffen dat we verplichtingen hebben. Ook als gemeente, dat laatste deel van het formulier, dat heeft ons er ook aan herinnerd. En laat ik dat nog even puntsgewijs voor uw aandacht brengen. Laat u dan ook onderwijzen. En neem de raad die u gegeven wordt. Zeker als het de raad is om de Heere te zoeken. De raad om met de zonde te breken. De raad om de Heere te vrezen. Als het het Bijbelse advies is om in de wegen des Heeren te gaan. En als u zo aangemoedigd en aangespoord wordt om die ene God, de Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben, luister dan naar die raad van hen. Ik zeg het met de woorden van de apostel Paulus die het op zichzelf toepast. Van Christus wegen, mensen, bid, laat u met God verzoenen. Luister naar die raad. En bedenk dat die ambtsdragers, en zo hoort het idealiter te zijn, zo hoort het te wezen in de uitoefening van hun ambt, dat die ambtsdragers waken over uw zielen als die rekenschap zullen geven. Heb er toch erg in dat de Heere onze onsterfelijke ziel op het oog heeft. En verwaarloos de belangen van die ziel toch niet. En acht, de ambtsdragers en zijn werk juist met het oog hierop toch hoog. Een andere verplichting die de gemeente tegenover haar ambtsdragers heeft, dat is om die ambtsdragers in achting te houden. Dat ze zulke gewichtige mensen zijn, nee. Nee, omdat ze dat werk hebben om hun werks wil. En daarom moet u er niet aan meedoen. En moet u er zeker niet de eerste in zijn. Als het gaat om roddelen over de ambtsdragers. Doe daar niet aan mee. Dat keurt God niet goed. En als er wel eens wat op een ambtsdrager aan te merken is, akkoord. Als een ambtsdrager eerlijk is, zal hij de eerste zijn om u dat toe te geven. Maar breng het op de juiste plaats. En als u klachten en bezwaren hebt, breng dat op de juiste plaats. En in de derde plaats, en dan denk ik aan wat we gelezen hebben in het vierde hoofdstuk van de Colossensebrief. Houd sterk aan in het gebed. Waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons. Paulus vraagt om voorbeden voor zichzelf, maar je mag dat ook op Archippus betrekken, je mag dat op Epaphras betrekken, je mag dat op allen betrekken die een bediening aangenomen hebben in de Heer. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het woord openen, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Die ambtsdragers die moeten spreken. Die moeten de dienst des Heren aanprijzen. Die moeten zielen leiden. Die moeten antwoord geven op allerlei vragen. Hoe zijn ze daartoe bekwaam? Hun bekwaamheid moet van God komen. En zij zullen de weg van het gebed hebben te gaan gedurig in afhankelijkheid. Maar gemeente, het mag van de gemeente verwacht worden dat zij ook de ambtsdragers en hun werk in het gebed aan de Heere opdragen, biddende met één ook voor ons. In een biddende gemeente is het gemakkelijker om het werk in het ambt te verrichten dan in een biddeloze gemeente. Als er geen Aaron en geen Hur waren geweest, had Mozes de handen niet omhoog kunnen houden. Als er geen bidders zijn in de gemeente, dan is het ambtswerk zwaar. Bid ook voor hen die God in ons midden heeft geplaatst, gemeente. Ook voor die broeders die vandaag hun ambt hebben aanvaard. En zo bepaalt het woord van God ons ook bij deze dingen. Dit zijn geen dingen waar ik elke zondag over preek. Ik denk dat het voor het eerst is in deze periode dat ik deze dingen benadruk. Maar ze staan in het woord. En God wil ook dat ze gepreekt worden zo van tijd tot tijd. Belangrijk genoeg. Vergeet niet dat het om het werk des Heren gaat. Dat ambtsdragers, ik herhaal, gegeven worden. En de Heere geeft ze, zolang zijn werk nog doorgaat. Dat is ook een gedachte. Als Christus werk klaar is, krijgen de ambtsdragers allemaal hun ontslag. Maar zolang Christus met het vergaderen van zijn gemeente nog niet klaar is, schakelt de Heere die ambtsdragers in. Hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar met ons ook. Hij is nog niet klaar in ons midden. Nog zegt hij het. Vanmorgen via de bevestiging van ambtsdragers. Nog zegt de Heere het en weer zegt de Heere het. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. En dat er daarom nog gewerkt mag worden. En geprikt. En vermaand. En vertroost. Dat is ook al een wonder. God laat ons nog niet alleen. God verstoot ons nog niet. Hij wil nog doorgaan met zijn werk. En hij wil nog doorgaan via de diensten, de bedieningen die hij geeft. Hebben we dat verdiend, gemeente? Dat de Heere nog aan ons denken wil? Dat de Heere nog onder ons arbeiden wil. Dat de Heere nog roepen wil. Dat de Heere nog aansporen wil. Hebben we dat verdiend? Wat hebben we verdiend? Dat de Heere de deur zou sluiten. Dat de Heere het woord zou wegnemen. Dat de Heere de ambten zou afschaffen. Onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. En toch is hij nog zo langmoedig. En toch is God nog zo goedertieren. En toch zendt hij nog boodschappers van die zeer goede tijding, het evangelie. Dat waardeert u toch wel. En daar zoekt u toch ook wel winst uit te ontvangen. Winst voor uw onsterfelijke zielen. Amen. We zingen Psalm 132, het zesde vers. Laten wij samen danken. Heren, we hebben vanmorgen een heel andere kant van het evangelie van uw eigen woord mogen beluisteren dan waar over het doorgaans in de prediking gaat. Niettemin, heren, het heeft u behaagd ook deze dingen te openbaren, opdat in de kerk alles in goede orde zou voortgaan, maar opdat we ook zouden weten en als ambtsdrager en als gemeente wat daar nu achter zit. Als gij in de gemeente mensen tot een bediening roept en een taak geeft. En daar zit toch dit achter, heren. Dat u nog doorgaat met uw werk en dat u nog zaligmaker bent. En dat dat werk van u als zaligmaker nog niet tot een afronding gekomen is. Maar dat dat nog voortgang moet hebben. En het behaagt u om dat werk ook te doen. Door middel van de dienst van mensen. Heren, we danken u ervoor dat u dat ook in onze gemeente nog wilt blijven doen. En dat u daartoe ook vandaag weer mensen hebt willen geven die hun ja-woord mochten spreken. Laat hun oog maar op u de Heren zijn. En dat ze dat ook maar beseffen mogen. En ook gedurig beleven dat ze hun bediening aangenomen hebben in de Heren. En dat ze daar dan ook op terug kunnen vallen. En dat ze dan ook niet hoeven te versagen. En moedeloos hoeven te worden. Maar dat ze dan met vreugde steeds weer opnieuw die taak mogen verrichten. Niet al zuchtende. En dat ze zo ook mogen hopen en verwachten dat gij die hen roept ook getrouw zult maken. Heere, wij bidden van u dat u ook in de gemeente wilt werken. Dat besef, God is nog niet met ons klaar. Zijn werk gaat nog voort. Heere, en dat er dan verwachting mag zijn. En dat er dan zelf ook haast gemaakt mag worden. En dat er zo ook met verwachting opgezien mag worden tot u. Dat u uw woord nog tot zegen wilt stellen in ons midden. En dat u de ambtelijke dienst nog gebruiken wilt. Bij aanvang en bij voortgang. En dat u nog door deze arbeid uw rijk wilt uitbreiden. Heere, geef dat we, nu we zo geluisterd hebben naar die boodschap waarin het hele nauwe verband tussen gemeente en kerkenraad ook aangewezen is, opnieuw en van harte samen verbonden in u mogen voortgaan. En dat we zo ook mogen verwachten, Heere, dat gij uw onmisbare zegen nog geven zult. Geef dat, o God. We denken ook aan broeder Kievit, die jarenlang in onze gemeente heeft mogen dienen, in het ambt van ouderling, en die dat werk heeft mogen ontvangen als een opdracht van u en heeft mogen uitvoeren in afhankelijkheid van u. Heere, zegen hem verder ook op zijn levensweg. Wilt gij de laatste fase van zijn studie voorspoedig doen verlopen en hem straks ook de wens geven dat hij in de volle dienst als dienaar van het woord in onze kerken in een gemeente zal mogen dienen. Zegen hem en zegen ons allen in uw rijke gunst. We vragen u dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 122, het derde vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.